Innovation Works, een podcast over innovatie en talent met Richard Otto en Stefan Vellinger.
Welkom bij onze nieuwe podcast weer over innovatie en talent. En we hebben deze keer een gast, Tony de Bree. Tony, welkom.
Ja, goedemorgen. Fijn om er te kunnen zijn.
Stel je even voor, voor de mensen die je misschien niet kennen.
Ja, mijn naam is Tony de Bree. Ik ben ooit begonnen in het Centrum van Den Haag als de zoon van een ondernemer. En ik ben na een carrière van 26 jaar bij een grootbank, ben ik nu sinds 2011 zelfstandig ondernemer. En ik schrijf boeken, geef les en ik probeer zoveel mogelijk mensen te helpen om zowel zakelijk als privé een succes van hun leven te maken en daar ook nog lol bij te hebben.
Nou, welkom. Ja, dan brandt gelijk een vraag op mijn lippen. Je komt uit een ondernemersfamilie. En hoe kom je dan bij een bank terecht en blijf je dan ook nog eens een keer heel lang bij die bank? Want volgens mij zijn ondernemers en banken, dat gaat niet altijd goed samen.
Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Het interessante was dat ik ben op een gegeven moment door de AMRO aangenomen door een test in Rotterdam. En in mijn tijd werkte er bij de bank, bij de AMRO banken, waren eigenlijk allemaal ondernemers. Of in ieder geval mensen die uit zo'n gezin kwamen. Ja, dus mijn insteek en mijn inzet paste heel erg goed bij die banken, bij de mensen die daar toen werkten. En de reden dat ik er heel lang ben gebleven is eigenlijk dat ik al die tijd verschillende soorten mooie opdrachten heb gedaan voor en met en over klanten. En in de Rotterdamse haven en e-commerce. En het ging eigenlijk altijd over geld verdienen met jezelf en met anderen. En om ervoor te zorgen dat je klant een succes zou worden. Maar ja, dat is bij mij heel redelijk goed gegaan totdat de staat de bank overnam. En toen was het mijn bank niet meer. Ik ben een ondernemer, ik ben geen ambtenaar.
Heb je dat echt direct gemerkt? Dat er een enorme draai kwam binnen de bank, binnen de organisatie, binnen het beleid, naar buiten toe?
Ja, ik heb een heel concreet voorbeeld heb ik in gedachten. Dat een aantal van mijn oude bazen, die zeiden altijd tegen mij van we betalen je niet om te doen wat wij zeggen, maar we betalen jou om ons te vertellen wat we moeten doen. En ik kan me herinneren dat een van mijn eerste bazen in de nieuwe situatie in de bank van Zalm, die zei tegen me van ik betaal je niet om jouw ideeën te horen, ik betaal je om te doen wat ik zeg. Dat was wat mij betreft, als je die twee voorbeelden geeft van hoe ik werd benaderd, was dat het verschil tussen de ene en de andere bank. En ja, ik hoorde daar gewoon niet meer bij.
Kwam dat niet gewoon door andere managementlagen in plaats van dat het een overheidsbank werd?
Nou ja, ik denk dat het in het algemeen binnen organisaties zo werkt, is dat de leiding moet het goede voorbeeld geven. Degenen die daarvoor wat mij betreft aan het bewind waren wereldwijd, die zorgde ervoor dat ik dingen leerde en waarvan ik zelf niet wist dat ik ze kon. En daarna was het gewoon anders. Het werd voor mij en een aantal collega's werd het meer een overheidsinstelling dan ondernemen. Klanten waren niet meer centraal, maar alleen de organisatie.
Aan de andere kant, je schetst een beeld alsof het opeens iemand van buiten kwam. Maar het is niet voor niks dat natuurlijk de overheid om de hoek kon kijken, omdat het helemaal niet goed ging met de bank.
Ja, ik denk dat er een verschil is tussen de werkelijkheid en datgene wat er in de praktijk gebeurde. Ik heb niet voor niks het dagboek van een bankier geschreven als reactie op de prooi. Omdat ik van mening was dat de prooi een enorm eenzijdig beeld gaf van wat er echt gebeurd was. En ik vond het heel belangrijk dat mensen konden lezen over wat de echte oorzaken van de problemen waren. En dat het pertinent niet zo was dat één persoon schuld was, maar dat een groot aantal mensen, inclusief in de politiek, daar gewoon aan mee heeft gewerkt. Ja, uiteindelijk was het zo dat, ik zeg wij, hè, want ik werkte er toen. Ja, wij deden alles wat toegestaan was. En al die wet- en regelgeving, die was in samenwerking met de politiek en de politici vastgesteld. En wat mij mateloos ergerde was, dat ik hoorde de minister en ik hoorde de president van de Nederlandse Bank op de radio en de televisie allemaal dingen zeggen die gewoon inhoudelijk niet juist waren. En dan vroeg het me naar mij van, weet je dat? Ik zei, nou, ik was er toevallig bij. Dus ik denk dat we hebben in Nederland soms een beetje de neiging om één persoon schuldig te maken, terwijl we met z'n allen een bepaald systeem in stand houden. En ik kan me herinneren dat ik stond op een gegeven moment op het hoogste punt van Mordor. Hè. Daar noemde het hoofdkantoor van ABN AMRO noemde het Mordor.
En van Lord of the Rings.
Ja, Lord of the Rings. Mij, ja. Ja, het zwarte de aap worden. En toen zei ik tegen mijn jammer genoeg vorig jaar overleden baas. Ik zei van waarom verandert hier nou helemaal niks. En toen zei die Tony, hij zei de consultants die zeggen niks om te nemen van een ander. De accountants zeggen niks om te nemen van een ander. Alle toezichthouders komen bij ons vandaan. En de politici zeggen niks, want die willen hier komen werken.
Maar ik vind het even, ik vind het toch, ja, we gaan het niet de hele tijd over de bank hebben, maar het fascineert mij toch, want je kan zeggen, ja, het ligt aan de regelgeving, of dat speelt een rol, of je bent mee verantwoordelijk. Maar je hebt toch zelf, je komt uit een ondernemersfamilie, dan krijg je toch zelf ook een moraal mee van je ouders. Want het gaat er toch uiteindelijk niet om hoe regelgeving in elkaar zit. Je hebt ook nog een innerlijke stem die zegt, dit is goed wat we doen, of dit is niet goed wat we doen. En los van wat er mag in het systeem.
Nee, maar kijk, wat mij betreft, vandaar zei ik ook van, ik heb daar een enorme mooie tijd wereldwijd kunnen doorbrengen. Omdat ik wat mij betreft samen met een aantal hele goede collega's wereldwijd en bazen voortdurend bezig waren om dingen ook zo goed mogelijk voor klanten te doen. Met het oog ook op wat de consequenties waren. En het enige wat ik zeg is van het idee dat mensen in die sector allemaal boeven waren. En dat het alleen maar door eenlingen kwam die zomaar wat deden. En voor mij was een van de redenen om weg te gaan bij de bank was dat ik had hele hoge verwachtingen van wat er dus zou gaan veranderen toen de overheid de baas werd. En ik zag dat in de praktijk er weinig veranderde. Sterker nog, tot op de dag vandaag zie ik dezelfde dingen gebeuren. En de vraag die wat mij betreft gesteld zou moeten worden is, wat is nou het resultaat geweest van de overname door de overheid van onder andere deze bank en de sector? Nou, als ik merk dat ik in de bankkantoren nog steeds niet centraal sta, dan is dus de vraag, wat heeft de Nederlandse belastingbetaler aan de gehad dat de Nederlandse overheid zogenaamd de baas was geworden?
Maar even, kun je überhaupt wel een klant centraal stellen in zo'n bank? In principe heb ik een ander belang dan de bank. Dus ik vind het altijd een heel mooi streven, ook van de Nederlandse bank. Van de klant moet centraal staan, de klantbelang.
Geldt ook buiten bank.
Het geldt ook
voor merken die
precies,
dat
zeggen. Maar ik heb zoiets van, ik heb nou eenmaal een ander belang dan die bank. En als het allemaal. Dus het is ook een beetje een belofte, waar ik ook soms wel eens denk van, moet je dat wel beloven? Want we hebben nou eenmaal andere belangen. Dus als je alleen maar handelt volgens mijn belang als klant zijnde, dan dat kan ook bijna.
Ik zou niet weten waarom dat in een financiële instelling niet zou kunnen. Mijn stelling is dat als je ervoor zorgt dat je klanten een succes worden en je hebt je klant centraal, dat is de beste manier om geld te verdienen, maar ook de beste manier om kosten te besparen. En ik constateer nu gewoon dat het bij sommige fintechbedrijven of nieuwe financiële instellingen wel lukt. Ik ben bijvoorbeeld, zonder reclame te maken, maar al mijn rekeningen zijn overgegaan naar KNAP. Het punt is dat de Nederlandse financiële sector heeft het eigenlijk relatief makkelijk, omdat je als klant niet weg kunt. Je kunt wel weg met betaalrekeningen, maar je kunt niet weg met de producten waar men het geld mee verdient. Dus mijn stelling is dat of je nou overheid bent of een financiële sector, op het moment dat je klanten niet weg kunnen, dan voel je de pijn niet. En dan kun je dus eigenlijk je klanten laten betalen voor dingen die de klant zelf doet. Dus
even plat gezegd, mijn belang is het om geen rente te betalen. Dus ik zeg, klantbelang centraal. Er zijn ook banken in de wereld die rekenen geen rente, die hebben andere verdienmodellen. Zeg, nou, in het belang van mij is dat er geen opslag is vanuit. Maar dat is nou eenmaal, we zitten in een systeem waarin er.
Ik denk dus dat, dat is een goed voorbeeld. Ik denk dat dit geeft, wat mij betreft, juist het verschil aan tussen traditionele grootbanken en nieuwe bedrijven. Als ik bij KNAP rood sta, dan krijg ik een berichtje van je staat rood en dan wordt het automatisch van mijn geld van een spaarrekening afgehaald, heb ik zelf ingesteld. Dus dat is een typisch voorbeeld van dat een instelling best aan mij mijn belang kan denken en mij de gelegenheid geeft om niet rood te staan.
In plaats van dat je boeterente moet betalen.
In plaats van dat jij zegt van je betaalt boeterente. Een ander punt is, ik zie dat nu ook bij Fintech en andere bedrijven die ik begeleid, van op het moment dat jij gewoon weet wie jouw klant is, dan kun je zeggen van, hey Tony, we zien dat je die dingen doet. Je ziet dat je ex bij die bank zit. Je ziet dat je nu met die partner bij de bank zit. We zien dat je al sinds 2011 zelfstandig ondernemer bent. We gaan je nou een bouwervaring geven. Ja? Dus het wordt met mij meegedacht van, dit kun je zo oplossen.
Waarom begin je eigenlijk niet zelf een bank in Nederland?
Omdat die sector die zit enorm dicht. Ja. Er zijn er met een aantal mensen over aan het praten, maar ik weet
dat... Is dat een domme vraag trouwens?
Nee, helemaal niet. Nee, kijk, alleen ik denk dat ik heb een MIT-diploma gehaald voor fintech in Amerika. Hè?
Ja.
En het project wat ik mocht leiden ging over hoe kan je met data je bestaande klanten beter bedienen. En hoe kan je goede klanten binnenhalen. Dus wat mij betreft zit in die hele sector zit het helemaal niet in betalen en al dat soort dingen. Maar het is gewoon in dat je klant herkent. En dat je proactief allerlei dingen doet. Mensen willen oplossingen. Mensen willen geen producten. Ja. Een klein voorbeeldje. Wij zijn aan het kijken naar de financiering van het huis waar we inwonen. Ja, alle bestaande banken die willen ons hypotheken aanbieden. Terwijl onze vraag is... moeten we nu herfinancieren, moeten we verkopen of moeten we niet verkopen? Of hoe zit dat met de salarissen, met de inkomsten? De ene vast salaris, de andere ondernemer. Maar daar geeft niemand anders op antwoord op. Dus ik bel zo'n bank op en die zegt van ja, we kunnen u een advies geven. Dat kost u €1200 over welke hypotheek u bij ons kunt kopen. Ja? Nou, dus het enige moment waarop ik op dit moment een bouwervaring krijg, is als ik de rekening van de grootbanken zie. Hè, ik moet steeds meer gaan betalen voor dingen die ik zelf doe. Dus daar zitten enorme niches in de financiering, maar met name in het ontzorgen van mensen. Hè. Een klein voorbeeld wat ik zelf heb meegemaakt. Ik ben onlangs gescheiden. Ik heb €1200 betaald aan iemand die heeft alles geregeld vanaf het moment dat wij het met mijn ex eens waren tot en met de rechtbank in Almelo. En dan zeggen mensen tegen mij van waarom de rechtbank in Almelo? Nou, omdat die man heeft ontdekt dat als je een scheiding laat uitspreken in Den Haag, dan kost het 3 tot 6 maanden en in Almelo een week. Nou, scheiden is vervelend genoeg, dus... Hij neemt het hele proces voor zijn rekening, inclusief de financiële afhandeling en scheiding. En hij zegt, Tony, je betaalt €1200 en dan ben je overal vanaf en nog zo snel mogelijk ook. Ja? Nou, daar willen mensen graag voor betalen. Of het nou de financiële sector is, of eten, of wat dan ook. En dan zie je dus dat er veel geld te verdienen is op een ordentelijke manier, als je je maar verdiept in ja, de uitdaging en het probleem wat een bepaalde klant heeft. Dus ik geef les aan ex-executives om een eigen bedrijf te beginnen. Ja, dat is een niche. Die mensen, hun grootste probleem is vaak verveling en eenzaamheid. Ja? Dus als je die mensen benadert van, ja, ik wil zoveel mogelijk geld aan je verdienen en lees dat boekje maar na. Nee, ieder persoon is verschillend. Gaat anders om met het verlies van decorum, het verlies van een imago, het verlies van salaris. Dus die kleine niches van je verdiepen in... waar mensen echt behoefte aan hebben en wat jij als bij kan dragen uit door met boekjes of uit je eigen ervaring, daar zitten mensen op te wachten. En wat mij betreft is dat ook in de financiële sector zo. In mijn tijd was het zo dat je financieel adviseur, die hielp jou met je financiën op orde brengen en in leven te blijven. En nu is het zo van ja, als ik een financieel plan wil, dan betaal ik een hoop geld, maar ik wil helemaal geen financieel plan. Ik wil geen financieringsplan. Ik wil weten hoe ik de komende 5 jaar op een zo slim mogelijke manier geld over heb om gezond te blijven leven en te kunnen leven. Ja, dus terugkomend naar de vraag. Ik ben gaan werken voor een bank die dat op dat moment als instelling had. Samen met ondernemers in de Rotterdamse haven, in de bloemen, in de vis, et cetera, et cetera. En dat is er op een gegeven moment is dat daar afgegaan. En ja, daar hoorde ik ook gewoon niet meer thuis.
Als je kijkt naar... je komt uit de ondernemersfamilie. Ja. Je bent nu ook eigenlijk wel aan het ondernemen. Je maakt hele mooie boeken over start-ups, skill-ups en alles wat ertussen zit. Als je kijkt naar de medewerkers bij banken, daar gaan natuurlijk nu momenteel heel veel mensen uit. Hè? Die banken zitten allemaal op een big diet, om het zo te zeggen. Ja. Als ik van mijn vrouwen hoor die uit de recruitmentwereld komt, dan zijn bankmedewerkers, net als mensen uit verzekeringsmaatschappijen, niet heel erg populair.
Nee.
Dat komt volgens haar omdat die mensen zo lang in een vast termijn hebben gewerkt, in vaste kaders, waar elke stap eigenlijk besproken moet worden, ja. Dat er weinig initiatief in zit. Mm-hmm. Ja. Ik weet dat jij zelf ook advies geeft aan topmanagers die een andere carrière move gaan maken. Wat kom jij daar tegen op het gebied van talentontwikkeling?
Ja. Nou ja, ik denk dat dat inderdaad zo is. Kijk, ik denk dat er uiteindelijk twee dingen spelen. Het eerste is dat wat ben je zelf als persoon? Ja? En het andere punt is, in wat voor soort omgeving heb je heel lang moeten werken? Hè? Dus voor mij zijn twee dingen. Nou, ik weet niet welke van de twee belangrijker is. Hè? Er zijn allerlei discussies over. Is het nature of nurture of zo? Mijn ervaring is wel dat het voor de meeste mensen die ik tegenkom, los van de leeftijd, dat het eigenlijk niet mogelijk is om een zelfstandig ondernemer te worden, succesvol.
Binnen de financiële wereld?
In het algemeen. Ja, in het algemeen. Hetzelfde geldt voor mensen van de Belastingdienst en van... Dus het niet alleen
een soort financiële wereld.
Ja, precies. En ik noem het tegenwoordig resocialisatie. Ja, is dat, ik vergeleek het zelf toen ik bij de bank los werd gelaten op de samenleving, mijn laatste werkdag. Dat ik had vanaf 2001 had ik al naast mijn vaste baan bij de bank, richtte ik internetbedrijfjes op en verdiende ik geld online. En zelfs met die ervaring, het duurde toch gewoon 2,5 jaar, iets 2,5 jaar voordat ik zelf geresocialiseerd was. Ze hebben hier aan mij een aantal vragen over gesteld bij Caro Kruispunt over samen met Joris Luijendijk in dat programma. En ja, je bent gewoon van de wereld. Je zit in een hele andere wereld. Ik wist niet wat benzine kostte. Ik deed nooit boodschappen. Alles werd voor je betaald. Je zit in een bubbel.
Gouden kooi, zoals dat heet. Hè?
En ik help dus eigenlijk mensen liefst om niet in de gouden kooi te komen. Want mensen doen het namelijk zelf. Ja. Dus een van de redenen, even terugkomen op die vraag van... Ik denk dat een heleboel mensen die bij een grote organisatie worden aangenomen... die hebben al niet een ondernemend profiel. Ja. Dus even terug naar jouw vraag, is dat wij werden aangenomen op een ondernemersprofiel bij de andere bank. Dus het zat erin. Ja? Ja, dus tegenwoordig zie je dat heel veel mensen zijn aangenomen op een profiel van veel praten en overleggen. En die moeten dan een overgang maken naar de eigen broek op te houden. Ja, dus ja, dat lukt vaak niet. Dus wij zeggen ook vaak tegen mensen, ik zeg vaak tegen mensen, nou... Dit wordt gewoon niks, dus je moet überhaupt niet aan een traject beginnen. Dat is ook even mijn punten van heel veel startende bedrijven en heel veel startende jonge en oudere mensen zeg ik gewoon van sorry, maar je hebt het gewoon niet in je, dus dat moet je gewoon niet doen. Dat is tegen wat er over het algemeen wordt gezegd. Er wordt gezegd van iedereen moet ondernemerschap nabootsen. En ik ben dus een groot voorstander ervan dat je dus mensen leert om geld te verdienen op een ordentelijke manier. Nou ja, en dan, dat hoort er dus soms bij dat je tegen mensen zegt van dit wordt helemaal niks. En dat zit gewoon niet in je.
Want het lijkt ook wel, of ondernemerschap, het is net als in de horeca. Als je helemaal niks kan, kun je altijd nog ondernemer worden. Of je kan in de horeca gaan werken. Terwijl het ondernemen, dat moet ook wel in je DNA zitten. En dat kun je tot op zekere hoogte leren. Maar niet iedereen heeft dat ondernemerschap in zich.
Ja, kijk, dus ik denk dat je dus... Nou, mijn stelling is dat je dus in Nederland mensen moet leren voor zichzelf te zorgen en geld verdienen in plaats van ondernemerschap. Ja? En toen ik Kan het Vliegen mocht overhandigen aan Prins Constantijn, toen zei hij tegen mij van 75% van het geld wat in Nederland naar start-ups gaat, komt van de overheid vandaan. Ja? Dus dat betekent dat ik merk dat ook in al die accelerator-programma's... Dus die jonge mensen die leren om subsidie te krijgen.
Die zitten al helemaal aan het begin aan de tiet, zoals het mooi
heet. Begin al aan de tiet, zoals mijn vroegere baas bij de bank ook zei. Dus dat betekent dat, dus daar gaat vanavond ook weer mijn verhaal over, van je moet mensen leren om te zoeken naar, oké, wat kan ik, waar ben ik bijzonder in en waar kan ik samen met de juiste lui geld mee verdienen. Dus in al die trajecten waar ik nu bij betrokken ben, zijn we bezig om te kijken naar hoe kan je ondernemerschap omzetten naar hoe kan ik hier mijn rekeningen mee betalen. Maar dat betekent dat je het onderwijs heel anders moet indelen. Je moet andere mensen...
Kun je daar wat meer... een stap, want je raakt nu ook iets onderwijs. Ja. Gaan we daar nog een stap voor. Wat zou er in het onderwijs moeten veranderen om die mentaliteit in jouw ogen mee te brengen?
Wat mij betreft is het een kwestie... Het begint met selectie en werving. Ja? Dus ik heb heel erg veel met jonge mensen te maken, eigenlijk sinds 2001. En wat zegt iedereen? Iedereen zegt, ik wil les hebben van mensen die het zelf hebben gedaan. Ja? Dus... Een voorbeeld, ik heb mijn executive MBA gedaan over de hele wereld heen. Ja? En ik heb les gehad van mensen, ook voor finance en voor geld verdienen, die zelf succesvol ondernemer waren, die het konden. Ja? Nou, dus een van de dingen die we in Nederland zouden moeten doen, is dat we dus zeggen van leerlingen, studenten, welke leeftijd dan ook, hebben mensen nodig die het hun leren hoe ze succesvol kunnen zijn. Nou, dus dit is een van de redenen dat we die boeken hebben geschreven, van we schrijven met ondernemers boeken, waardoor mensen jong en oud een grotere slaagkans hebben in wat ze doen. Dus het is de toepassing. Hoe kan ik nou met mijn eigen talent, of met mijn start-up, of met mijn skill-up, samen met anderen geld verdienen? Dus in het onderwijs, wat mij betreft, ik ben nu Windesheim, in Zwolle doe ik, hebben ze de skill-up blueprint hebben ze verplicht gesteld. Waarom? Omdat die studenten zelf hebben gezegd, met deze hulpmiddelen kunnen we wat. En worden we voorbereid op een maatschappij waarin we niet alleen maar meer banen bij grote bedrijven kunnen krijgen, maar waarbij we zelf succesvol kunnen worden. En ze vinden het leuk omdat je het zelf gedaan hebt en je doet het nog steeds. En ik denk dus dat je moet kijken naar andere selectie en werving in het onderwijs. Je moet technologie gaan toepassen in het onderwijs. Ik zie veel technologie in het onderwijs. Ja, wat ga je doen? Je gaat hoorcolleges elektronisch aanbieden. Ja? Nee, je moet mensen snel mogelijk leren om de kennis en de ervaring toe te passen. Ja, dus dat betekent heel ander soort lesmiddelen.
Hoe doe je dat? Ga je zo'n voorbeelden?
Ja, ik denk dat je, dat hebben we natuurlijk vroeger al ontdekt. We deden bij de AmroBank, deden wij een heel groot project. Er was een tekort aan IT'ers. En een heleboel medewerkers moesten omgeschoold worden om applicaties te leren, waaronder het eerste e-mailsysteem. Ja? Dus wij hebben programma's gemaakt waarmee dus 12.000 andere medewerkers leerden in hun eigen tijd en hun eigen tempo, met oefeningen, met simulaties, met games, et cetera, om dus die systemen te leren beheersen. Dat betekende dus dat al die mensen niet naar een klassikale opleiding hoefden. Ja? 5 dagen, 6 dagen. Ik heb geleerd om die simulatieprogramma's te maken van degene die bij Boeing flight simulators heeft ontworpen. Ja? Dus alles wat gericht was, je geeft mensen lesmateriaal en basiskennis op een zelfstudiemanier of een podcast of een videootje of wat dan ook. En je leert ze vervolgens dingen in de praktijk op allerlei manieren. Je demonstreert het en je past het toe. Ja, dus we moeten de slag gaan maken naar het toepassen. Ja, en dan heb je dus andere mensen nodig dan alleen maar een verhaal vertellen. Want ja, ik heb een boekje van een meneer gelezen die een boekje heeft geschreven over ondernemerschap. Of een professor op een grote business school die het zelf ook nooit heeft gedaan. Dus we moeten eigenlijk weer terug naar het systeem van de bedrijfsscholen. En dus in Zwolle weet ik dat een aantal bedrijven heeft gezegd, we gaan weer een bedrijfsschool oprichten. Omdat we die mensen, die krijgen we nu van hogescholen en universiteiten af. En die moeten we eigenlijk een heleboel dingen unleren. Dus we hebben eigenlijk liever dat je ze gelijk stuurt. Ja. Stages vaak bij grote traditionele bedrijven. Laat mensen gewoon stage lopen bij, maar dan ook meewerken bij mensen die het echt moeten doen. Ik kom bij die start-ups heel veel millennials tegen. Ja, en die willen gelijk een heel hoog salaris hebben. En die willen gelijk baas worden van. Ja, wij begonnen allemaal onderop. Ga maar eerst eens een keertje gewoon met het gewone werk beginnen. En als je het kan, dan ga je een niveau hoger. Ja. Ja, en dat, ik denk dat dat dus datgene wat wij in Nederland moeten gaan doen met het onderwijs. Of het nou HBO is, MBO of business schools. Het moet veel meer naar de praktijk. Ik leerde in Amerika bij MIT. We moesten in 6 weken tijd moesten gewoon een succesvol bedrijf opzetten. Met een wereldwijd team. Wat ik zelf niet gekozen had. Ik had elke avond Google Hangout met mijn team. En wij werden beoordeeld door ervaren ondernemers. Dus al een enorme druk achter. Dus het is geen spelletje. Nee, het is gewoon, jongens, je moet het gewoon goed opzetten. Klaar.
En dat is in Amerika dus goed geregeld, zeg je eigenlijk?
Ja.
Of beter geregeld in ieder geval?
Bij een aantal soorten instellingen, ja.
En in Nederland kunnen we daar wat van leren. Je hebt natuurlijk zelf een paar mooie boeken gemaakt. Ja. De eerste boeken hadden we natuurlijk al over. Dat ging over banken. Maar eigenlijk de andere boeken die zijn heel erg in elkaar verweven.
Ja.
Beginnen natuurlijk met geld verdienen met jezelf. En daarna kan het vliegen. Dat gaat over start-ups.
Ja.
En daarna de skill-up blueprint. Ja. Worden die boeken van jou omarmd? Of jouw methodiek die je hebt?
Nou, het leuke is dat...
Bij onderwijsinstellingen bedoel ik dan.
Ja. Het interessante is dat... Wat er eigenlijk gebeurt is dat mensen bij onderwijsinstellingen die zelf ook vinden dat het anders moet, namelijk meer praktisch. En dat zijn soms vaak ondernemers en soms uit een ondernemersgezin. Die omarmen het dus. Want die hebben zelf persoonlijk als doel om mensen beter voor te bereiden op de maatschappij. Ja. Nou, en op een aantal andere instellingen gebeurt het niet. Want ja, de mensen die vinden het leuk om een boek voor te schrijven wat al 11 jaar op de boekenlijst staat. En hoef ik weinig voorbereidingstijd te doen. Dus mijn niche is eigenlijk mensen die dezelfde drive hebben van we moeten elkaar beter voorbereiden op de dagelijkse praktijk. Dus ik kijk naar wie doet het wel. Nou, en ik heb op een aantal hogescholen heb ik daar hele leuke reacties van. Een aantal andere mensen die zijn kritischer. Maar ik vind het niet erg, want die eerste groep is mijn doelgroep. De groep die wil dat ze zelf en degene aan wie je iets probeert over te dragen, dat die succesvoller zijn dan anderen.
Kun je wat praktische handvatten geven? Want je bent dan hebben we het over een systeem veranderen. Ja. Dat weet je vanuit, misschien wel vanuit de bank, maar dat heb je ook voor onderwijs. Hoe kun je nou op een hele gemakkelijke manier het onderwijs praktischer maken? Kun je wat zou jou, als jij één dag de baas zou zijn in Nederland op dat gebied, wat zou je dan aan laaghangend fruit oppakken?
Nou, ik zou dus eerst heel goed kijken naar waar je op dit moment de tijd en de energie en het geld in stopt. Ja? En mijn persoonlijke ervaring is dat je, dat heb ik ook tijdens mijn opleiding geleerd, is dat je moet een systeem nooit frontaal aanvallen. Nou, dat heeft geen enkele zin. Dus de benadering die ik kies met een aantal mensen is dat je dus eigenlijk een soort, je negeert het systeem. En je probeert nieuwe systemen en nieuwe dingen op te zetten met mensen die het willen en die het begrijpen. Dus ik heb les gehad over strategie van hele toplui. En die zeiden, je hebt eigenlijk twee hele interessante strategieën op dat terrein. Je hebt de loose brick strategie. En dan, je gaat net zo lang ga je aan een baksteen trekken in de muur tot er eentje loskomt. En als die dan die ene loskomt, dan kan dat dondert de rest ook in. En de andere is om de muur heen lopen. Ja? Nou, mijn vader zat in het verzet in Den Haag, hè, maar er was geen bordje op de deur van hier zit het verzet. Dus dat betekent dat je probeert mensen die gelijkgestemd zijn, daar probeer je mee samen te werken. Nou, zowel met de ondernemers als met de investeerders schrijf ik die boeken. Ja? Dus je hebt dezelfde dromen, je hebt dezelfde visie. Dus je valt het systeem niet aan. Nee, je gaat met andere mensen ga je gewoon nieuwe systemen opzetten.
Dus jij loopt dan om die muur heen?
Ja, dus ik negeer, het klinkt een beetje gek, maar ik negeer het systeem als systeem. Ik ben bij de bank weggegaan omdat ik merkte dat het idee dat je vanuit binnenuit zo'n grote organisatie kan veranderen, daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Dat is nog nooit gebeurd. Ja? Nou, dus dan ga je kijken naar van hoe kan ik mensen binnen grote organisaties steunen die het ook willen. Ja? Maar dat betekent voor mij bijvoorbeeld dat ik dus geen grote opdrachten bij grote organisaties aanneem om dat te veranderen. Want ik weet hoe het moet, maar dat doet men toch niet. Maar dat je wel de mensen intern die het ook anders willen, dat je die steunt. Dus dan zeg je bijvoorbeeld van nou, ik wil hier wel 2 dagen jou komen helpen met een plan maken, maar ik hoef hier niet 3 maanden rond te lopen om te vergaderen.
Kunnen bedrijven of organisaties of onderwijs dat nog stimuleren om mensen uiteindelijk, want je hebt als bedrijf ook, of organisatie ook belang bij dat mensen soms, of kun je dat stimuleren?
Ja, ik denk, nou, als ik een voorbeeld geef, even terug naar het onderwijs, het hoger onderwijs. Op dit moment wordt het hoger onderwijs betaald op basis van het aantal mensen dat een diploma haalt. Nou, dus een fabriek. Nou, ik was vorig jaar was ik bij de RUG hè, in Groningen, ben ik gepromoveerd. En er was dus de directeur van het alumni-netwerk van die universiteit, dat blijkt nu in Engeland, dat universiteiten worden afgerekend op het aantal mensen dat een jaar daarna een baan heeft op hun niveau. En die informatie wordt ook over alle universiteiten heen gepubliceerd. Dus dan zie je dat je door iets heel simpels, namelijk waar betaal je universiteiten voor, dat je dus eigenlijk het doel kan veranderen.
Maar hoe kun je dat hoe kun je stimuleren als organisatie dat mensen dat systeem?
Nou, in dit geval denk ik dus dat de overheid in Engeland heeft besloten dat men dus opleidingsinstellingen op een andere manier ging beoordelen dan alleen maar op output.
Maar ja. Waren er dus mensen die dat misschien al op die manier aan het doen waren?
Jawel, maar alleen die in Engeland hebben die dus nu in feite, doordat de overheid heeft gezegd, wij willen dat ouders goed kunnen kiezen. En het succes van een opleiding is of jij een baan kan krijgen op jouw niveau. En als dat dus zo is, daar wordt ook een gedeelte van de financiering aan vastgeknoopt. Op het moment dat jij mensen betaalt op basis van aantallen, ja, dus of het diploma nou wat waard is, ja of nee, of dat maakt niet uit, nee, dan moeten er zoveel mogelijk erin en dan moeten er zoveel mogelijk eruit. Ja. Ja, dit zijn voor mij dus mechanismes op basis waarvan je dingen kunt veranderen. Het andere punt is dat Ik weet bijvoorbeeld vanuit Amerika, ik heb op de topschools gezeten wereldwijd. Dus ik kreeg les van CEO's van grote chemische bedrijven. Ik kreeg les van CFO's van grote bedrijven. Maar ja, die mensen kosten geld. Nou, je ziet in Nederland heel veel hè, dat bij business schools, bij universiteiten, je mag wel een gastcollege geven. Maar ja, soms word je ervoor betaald, soms niet. Dus ik heb gemerkt dat als je echt toplui hebt die het echt goed kunnen, en die geven jou dan een opdracht. Ik kan me herinneren, we zaten in Worten met een aantal studenten. Ja, we kregen gewoon 6 uur s'avonds kregen wij de opdracht Finance, nummer 1 Business School for Finance. Wij kregen s'avonds om 6 uur kregen wij een opdracht. De hele nacht moesten we doorwerken met het team. Je mocht niet je bezighouden met het onderwerp waar je verstand van had. Ja? En de volgende morgen om 8 uur moesten we naar het amfitheater. Zat die professor daar en die zei tegen ons van, make me a believer baby, you got 5 minutes. Ja? Dus je leerde samenwerken, je leerde je niet bemoeien met dingen waar je geen verstand van had. En je werd gewoon door iemand in de praktijk die wist wat werkte en wat niet, dat je beoordeeld. En dat was het. Niet door een of andere professor die die boeken heeft gelezen of die naar conferenties is gegaan. Maar er zit wel een prijskaartje aan vast. Ja? Dus ik denk dat je op een aantal van dat soort manieren die kennis en ervaring kan delen. Ja? We hadden het over talent bijvoorbeeld. Ik ben een grote voorstander van generatie leren. Ja? Het voordeel van ouder worden is dat je niet jong bent doodgegaan. Ja? Maar in de oude systemen zat ook alles van leermeester gezel. Ik kwam bij de Amro Bank. Ik had oudere collega's, ik had oudere medewerkers, oudere bazen. En die droegen jouw kennis en ervaring over. Ja? En waarom deden ze dat? Dat deden ze zodat jij later je eigen fouten kon gaan maken. En je kreeg een promotie in de bank op het moment dat je het kon. En niet op het moment dat je zelf dacht dat je het kon. Dus ik werd verkoper van grote verzekeringsmaatschappijen, ja? in Europa. Mijn ex was Frans, dus ik sprak vloeiend Frans. In het begin mocht ik mee alleen maar aantekeningen maken. Een half jaar later mocht ik voor het eerst wat zeggen. En een jaar toen bleek dat ik het kon, kreeg ik mijn eigen klanten. Wat zie je nu? Jonge mensen worden aangenomen, krijgen gelijk allemaal verantwoordelijkheid. Ja?
Burn-out,
niet klaar voor, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat je met een aantal hele simpele dingen grote veranderingen teweeg moet brengen, alleen. Wat wij in Nederland doen is, never ask the Christmas turkey what will be for dinner at Christmas. In dit geval gaf Richard het voorbeeld van geld verdienen met jezelf. Ik heb geld verdienen met jezelf feestelijk overhandigd aan Sander Dekker. Ja? En die besliste over of er wat mee gebeurde, de docenten. En de vakbonden van de docenten. Dus wat is er mee gebeurd? Niks. Ja.
Toenmalig staatssecretaris van onderwijs.
Dus ik denk dat je met relatief weinig geld allemaal dingen kunt opzetten, maar dan moet je dus wel die initiatieven beschermen. En dan moet je niet mensen die belang hebben bij de status quo daarover laten meebeslissen, want dan wordt het, net zoals bij bedrijven, innovatiecentra. Hè, waarom staan veel innovatiecentra leeg?
Dankjewel voor.
Omdat de bestaande organisatie bedankt voor de uitnodiging. En dit wordt een beetje bedreigend.
Tot de volgende keer.
Dit moeten we langzaamaan de nek om gaan draaien. Ja? Want dit wordt, of het wordt een beetje te leuk, dus dan wil ik er ook gaan werken, want het is hip. En ik kom het zelf niet op internet. Ja?